Geweldige liederen, hè? Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Kunt u er amen op zeggen? Nooit zoveel als nu. Ik probeer me dan voor te stellen ook, dat ik dat bijvoorbeeld tegen, nou niet bijvoorbeeld, dat ik dat tegen Amy zeg. Amy, ik heb van je gehouden, maar nooit zoveel als nu. Ja, dan moet er wel iets speciaals geweest zijn. Dan moet er wel een bijzondere maaltijd klaargemaakt zijn. En dan, ja, de liefde van de man gaat door de maag, zo simpel is het. Dus, nee, maar die woorden die we net gezongen hebben, dan moet je voor jezelf eens over nadenken en dan zeggen van ja, geldt dat inderdaad ook voor mij? Kan ik daar oprecht amen op zeggen? Heer, ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Want we zingen vaak heel makkelijk liederen. We zingen vaak liederen mee. We vinden het geweldig om de Heer te loven en te prijzen. Om te gaan staan, om te klappen. Ik zag net al dat broeder Clarence het zo warm daarvan had gekregen dat hij zijn jas uit heeft getrokken. En denk van ja, weet je, dat is mooi. Het vuur van binnenuit kwam naar buiten toe, ja toch? En dan mogen we staan, dan mogen we klappen, dan mogen we onze handen. We mogen God eren, we mogen hem groot maken. We mogen hem woorden toespreken. Maar dan kom ik op het thema van vandaag. Hoe zit het met onze daden? Woord en daad. Oh ja, ik heb zo'n mooi dingetje gekregen. Ik heb voor het eerst in mijn handen. Ik ga het even proberen. Voilà. Hey, geweldig, wat leuk. Woord en daad. Het thema van vandaag naar aanleiding van Jacobus 2, 14 tot 17. Broeders en zusters. Wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo'n geloof gered worden? Ik kom met een voorbeeld, hè? Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt, bijna geen kleren heeft, en u zegt tegen hem, beste ermee hoor, vat geen kou, zorg dat je niet verhongert, dan is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het namelijk ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, staat hier. Het is zinloos en het is dood. Dan net in de andere volgorde. Het is dood en zinloos. Woord en daad. En ik heb een anekdote, misschien hebben sommigen hem al wel eens een keer gehoord, maar ik was aan het voorbereiden, toen kwam ik dit tegen. Er was een predikant en hij had een buurman. En die buurman die was zeepfabrikant. En op een dag kregen ze een discussie over de betekenis van het geloof. En die zeepmaker zei tegen de dominee, wat stelt geloof eigenlijk voor? Moet je zien wat een puinhoop het is in de wereld? En daar heeft 2000 jaar christendom toch maar weinig aan kunnen doen. En je zou bijna zeggen, amen. Wat voor goeds heeft het christelijk geloof nu eigenlijk uitgewerkt? En daar sta je dan als dominee. En die dominee stond in gedachten en hij keek uit het raam. En toen zei hij tegen zijn buurman, hey, kijk eens naar buiten. De buurman kijkt naar buiten en op straat zien ze daar een paar jongens lopen die van top tot teen onder de modder en de smerigheid zitten. En de dominee zei tegen die zeefabrikant, moet je dat nou toch eens zien? We hebben nu al generaties lang zeep. Maar kijk nou toch eens hoe de jongens erbij lopen. Wat helpt zeep eigenlijk? Ja, zeefabrikant liet zich niet foppen. Hij zei, ja, wacht even. Zeep helpt alleen maar als je het gebruikt. Anders werkt het natuurlijk niet. Precies, zei de dominee. Met geloven is dat precies zo. Ik denk van, ja, wauw. Dat is eigenlijk de preek in een notendop. Als je het woord van God niet gebruikt, ja, dan is het nutteloos. Jacobus die schrijft er ook over. Hè? Hij zegt, wat heb je eigenlijk aan geloof als je er niet mee werkt? En eigenlijk is het heel simpel wat Jacobus hier in dit gedeelte zegt. We hoeven er echt niet lang over na te denken, tenminste, dat hoefde ik in principe niet. Wat het betekent, breng Gods woord in de praktijk. Horen alleen is niet voldoende. Wij moeten wat we horen ook in de praktijk brengen. De Bijbel staat vol met voorbeelden daarover. Er wordt van ons gevraagd of wij ons willen laten gebruiken als levende bouwstenen. Dat betekent dat er iets van ons uit moet gaan. Woord en daad. Woord en daad horen bij elkaar. En er wordt ergens in het westen van het land wel eens een lied gezongen bij een voetbalwedstrijd. Ik weet niet precies meer bij welke club dat is. Maar dat gaat over geen woorden, maar daden. En dan denk ik van ja, maar dat sla je de plank mis. Woord en daad, die twee kunnen niet zonder elkaar. Datgene wat jij doet, moet je soms ook uitleggen aan de mensen om je heen. Datgene wat wij als christen doen, moeten wij uitleggen aan de mensen om ons heen. Die kunnen ons vragen van, hé, maar waarom ga je op zondag naar de kerk? Hè? Mijn jongste zoon, ik heb er maar twee, maar in dit geval mijn jongste zoon, die zei, pa, vind je het nog steeds verantwoord om naar de kerk te gaan? Want je weet toch hoe het zit met die hele coronatoestanden. Vind je het verantwoord? Ik zei, ja, ik vind het wel verantwoord. Ik ga naar de kerk om samen te komen met mijn broeders en zusters. En op die manier ga je hem uitleggen waarom hij wel naar de kerk gaat. En hij zei toen tegen mij, ik had eigenlijk niet anders verwacht dan dat je dit zou zeggen. Ik denk van ja, had je het me ook niet hoeven te vragen. Maar het leuke is dat je wel in gesprek komt dan. Hè, de mensen die begrijpen bepaalde dingen niet. Je mag toch nog maar met een beperkt aantal mensen en je weet toch hoe het zit en je weet toch hoe het zit met zingen en je weet toch, ja, dat weten we allemaal. Maar we weten ook dat wij als Nederlanders de vrijheid hebben om samen te komen. Uiteraard met de regeltjes die er zijn, maar we mogen samenkomen en daarom komen wij samen. Er is niks mooiers om als broeders en zusters samen te komen in het huis van de Heer en het woord met hem te delen, maar ook om elkaar te ontmoeten op een heerlijke ontspannen manier. Woord en daad, ik zei het u net al, woord en daad kunnen niet los van elkaar gezien worden. We moeten er geen tegenstelling van maken. We moeten niet zeggen aan de ene kant hebben we het woord en aan de andere kant hebben we de daad. Nee, die twee gaan samen. Wij als christenen, wij die zeggen christen te zijn, wij, en daar ga ik ook vanuit dat het zo is, wij behoren Jezus Christus uit te dragen in ons doen en laten. Maak er dus geen tegenstelling van hier hebben we het woord en daar hebben we de daad, maar laten we het samenvoegen. Laat het één zijn. Het één kan trouwens niet zonder het ander. Want een daad moet worden uitgelegd. Wij als christenen hebben verantwoording af te leggen naar de mensen om ons heen als ze daar vragen over hebben. Een daad wordt uitgelegd en dat geldt zeker voor het woord van God. Als we Gods woord horen en als we Gods woord spreken, dan ga je zien dat er dingen gebeuren. Als we helemaal teruggaan naar bijvoorbeeld Genesis, dan zien we dat God spreekt en het is er. Woord en daad. God zegt iets en het gebeurt. God gebiedt en het komt tot stand. Het water en de aarde zal gescheiden worden. God gebiedt en er gebeurt iets. Gods woord is dus een daad. Gods woord doet altijd wat. Gods woord dwingt je te kiezen, keuzes te maken in je leven. En die keuzes die je maakt, daarvoor kan je ter verantwoording geroepen worden. Als je Gods woord gehoord hebt, dan kan het niet anders dan dat er iets gebeurt in het binnenste van je. Hoe is het mogelijk, zegt Jacobus, dat iemand beweert Gods woord te geloven, maar het werkt niets uit? Ja, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat je al 15, 20 jaar naar de kerk gaat, Maar dat weinig verandert in je leven, dat er weinig verandert in je omgeving. Hoe is het mogelijk? Dan moet je jezelf afvragen, van is het woord dat ik hoor, is dat ook iets waar ik mee aan de gang ga, waar ik mee naar buiten toe treed? Of hou ik het voor mezelf? Weet je wel, die Bijbel die op zondag uit de kast gehaald wordt, het stof afgeblazen wordt en mee naar de kerk gaat en aan het einde van de dienst weer teruggezet wordt in de kast. Het zijn zomaar wat dingetjes waar je eens over na moet denken. Hoe ben ik als christen een vrucht van de boom? U kent het wel, hè? De vrucht. Ik weet niet eens meer, dan schiet het me niet meer te binnen. Maar in ieder geval, het heeft te maken met een boom en een vrucht. U moet thuis maar eens over nadenken. Sorry? De wijnstok. Ja, inderdaad, wat voor vruchten groeien aan een wijnstok? Ja, dat zijn druiven. Dat is inderdaad een mooie dik. Wat voor vruchten groeien er aan een appelboom? Ja, geen peren, als het goed is. Maar appels. Ja, dus de boom wordt herkend aan zijn vrucht. En dat was degene die ik zoek. Wij als christen worden herkend aan de vrucht die wij dragen. En dan niet alleen op zondag, maar alle andere dagen van de week. Ook alle andere dagen van de week, zo moet ik het zeggen. Hoe zichtbaar zijn wij als christen in deze tijd? En ik heb het u al vaker gezegd, ook wij maken het verschil in deze wereld als we daadwerkelijk hoorders en daders van het woord zijn. Want dat is ook wat in de Bijbel staat. Niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn. Hoe kan het dat Gods woord bij sommige christenen, en dat doe ik even zo, niet zichtbaar is? Jacobus is er heel duidelijk in en hij zegt, zo'n geloof is een dood geloof. En als je erover nadenkt, dan kan dat niet kloppen. Hij zegt hier iets ongerijmd. Dood geloof is net zoiets als bijvoorbeeld een warme sneeuwbal. Zou wel lekker zijn natuurlijk, sneeuwballen vechten warme sneeuwballen. Maar of we hebben het over een zieke gezonde. Ja, zeg, kan niet. Nee, kan ook niet. Warme sneeuwbal kan niet. Nee, kan ook niet. Geloof zonder daden kan dus ook niet. Een dood geloof bestaat niet, lieve broeders en zusters. Een dood geloof is eigenlijk te gek om over te praten. Maar een levend geloof uit zich in daden. En als het goed is, hebben we er hier een paar op die sheet staan. Een levend geloof uit zich in daden en liefde, en van liefde en barmhartigheid. Een levend geloof verspreidt zegen om zich heen. Een levend geloof straalt warmte uit. Een levend geloof is een geloof van blijdschap. En nu is de vraag, is dat ook wat u hieronder verstaat? Wat u onder geloof verstaat? Komen deze dingen bij u naar boven als u praat over geloof en zegt u van ja, dat zijn de dingen die passen in mijn leven. Een levend geloof is een bron van blijdschap. En als ik dan soms wel eens in kerken ben en ik kijk om me heen, dan denk ik bij mezelf, hallo, ben je blij? Ben je niet blij? Zo te zien ben je niet blij. Ben je niet blij dat je naar de kerk mag gaan? Ben je niet blij dat je samen mag zijn met je broeders en zusters? Of ben je niet blij dat je mij ontmoet? Dat kan natuurlijk ook. En dat zou ook niet goed zijn. Want wij als broeders en zusters moeten blij zijn elkaar te ontmoeten. Want broeder Marcel die zei het er net al toen wij de dienst opdragen van Wij vormen samen dat ene lichaam. En als ik al de linkerduim ben, dan kan broeder Cor ook niet nog eens een keer de linkerduim zijn. En denk ik van ja, want God plaatst ons precies op de plaats binnen het lichaam waar hij ons wil gebruiken. Onthoud dat goed, waar hij ons wil gebruiken. En niet zeggen van ja, ik ben lekker de dikke teen of de grote teen, hoe je hem noemen wil. Maar gewoon lekker zo, schoentje aan, sokje eroverheen, heerlijk man, lekker warm, niks aan de hand. Wel aan de hand. Weet je hoe belangrijk die dikke teen is, die grote teen is? Het is je sturen, het is je evenwicht. Hartstikke belangrijk. En zo zijn wij allemaal hartstikke belangrijk binnen het lichaam van Jezus Christus. Oh, toch niet zo heel, jawel, heel erg belangrijk. Ja, maar ik kan niks betekenen voor de gemeente. Ik weet niet. Hallo, even nadenken. Wat is mijn kracht? Wat zijn mijn talenten? Wat kan ik laten zien aan de mensen om mij heen? Waar wilt God mij voor gebruiken? Misschien moet u eens de tijd nemen, als u dat nog niet weet, hè? Maar misschien moet u eens de tijd nemen om daar met God over te praten. Heer, ik hoor uw woord, ik versta uw woord, maar ik weet niet wat ik moet doen. Het is helemaal niet erg als je dat vraagt aan hem. Want dan ben je met hem in gesprek en dan krijg je vanzelf te horen wat je wel kan doen, wat je wel mag doen. Het hangt niet alleen af van een aantal werkers in de gemeente en de rest kan lekker relaxed zitten. Nee, we moeten met elkaar de mouwen opstropen. Hè? We moeten aan de gang gaan. Weet u? Ik hoor wel eens mensen. Het lijkt net als die mensen in plaats van naar de kerk naar het tankstation gaan. Ze komen naar de kerk. Ze zeggen, ik ben leeg. Het wordt weer tijd dat ik bijgevuld gaat worden. Ik kwam hier leeg tijdens de dienst. Door de liederen die we zongen. Door de preek, door het gebed. Raakte ik zo vol dat ik daar de hele week weer tegenaan kan. En dan is de kerk zoiets als een plek waar je, wat ik net al zei, lekker achterover kunt leunen. En dat je dan kan zeggen, oké, Heer, gooi me maar vol. En God komt dan met zijn brandslangetje en die kom je even. En natuurlijk hebben wij de kerk nodig. Natuurlijk hebben wij het woord van God nodig. Natuurlijk moeten wij gevuld worden met zijn liefde. Maar in de Bijbel staat niet alleen vullen, maar in de Bijbel staat vervullen. Dat betekent meer krijgen dan je nodig hebt. En wat doe je met datgene wat je over hebt? Dat deel je uit aan de mensen om je heen. En dan kom je zondags in de kerk en zeg je, ja, mijn tank is half leeg. Ik heb zoveel weggegeven. En zeg God, geen probleem joh. Ik ga jou weer vullen. Ik ga je vervullen. Ik laat mijn geest door jou heen werken. En je moet eens zien wat er gaat gebeuren. Als je de geest van God daadwerkelijk laat werken door je heen. Man, dan sta je. Ja, hoe moet ik dat netjes zeggen? Je zou bij wijze van spreken op je kop gaan staan. Op je hoofd gaan staan. Op je handen. Maakt niet uit. Maar je zou dingen gaan doen waarvan je zelf nooit verwacht had dat je het zou kunnen. Kijk eens aan, broeder Marcel. Daar zit hij. Hij zegt van ja. Maar nu moet ik voorstaan. Nu moet ik liederen voorbereiden en daarover gaan vertellen. Maar ik vind dat moeilijk. Ja, is ook moeilijk. Het is hartstikke moeilijk om hier elke zondag te staan. Ik kan broeder Nico vragen. Ik kan zuster weet je ook, Janneke vragen. Maar ook aan broeder André. Of André. Ik zeg altijd André, maar maakt niet uit. He, die zat vanmorgen ook te roepen. Ja, maar ik ben nog even hiermee bezig. Het is even moeilijk. Ja, het is ook even moeilijk. Maar het is niet erg. Hij is wel bezig. Zo mogen we allemaal bezig gaan om te werken voor God. De gemeente van Jezus Christus is een saaie gemeente. Nee, natuurlijk niet. De gemeente van Jezus Christus is een blije gemeente, is een vrolijke gemeente, is een levende gemeente. Dat is het lichaam van Jezus Christus. Altijd in beweging. Altijd bezig om te zoeken naar wat anders kan, wat beter kan, et cetera, et cetera. En weet u, God wil niets liever dan nog steeds maar weer opnieuw vullen, vullen, vullen. Geloven is niet alleen bidden. Geloof is niet alleen God prijzen, wat we net gedaan hebben. En natuurlijk zijn dat onmisbare elementen in het leven van een christen. Maar geloven is uiteindelijk doen, komt hij weer, wat Jezus van ons vraagt om te doen. En wat vraagt hij om te doen? Ja, ik denk dat we inderdaad nog wat diensten hier aan moeten besteden om uit te leggen wat hij van ons vraagt. Hij vraagt in ieder geval om je naaste lief te hebben. Toch? Ja, ik hoor het. Ja. Ik moet nog wel een beter horen, maar ik hoorde hem. Krek. Ja? En ook je naaste lief hebben betekent in beweging komen. Betekent, er zijn trouwens ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar wie of wat is nou mijn naaste? Is dat mijn buurman? Ja, ook. Maar je naaste is iedereen die op je pad komt. Iedereen waar je mee in contact komt, is je naaste. En God vraagt om je naaste lief te hebben. En dat is hartstikke moeilijk. Toen ik had voorbereid, moest ik denken aan jaren terug. Toen wij naar een goedlopende zaak uiteindelijk toch failliet gingen. En erachter kwamen dat een goede vriend van ons, die de boekhouding deed, het een klein beetje anders had gedaan dan eigenlijk had moeten zijn. We gingen failliet. Zaten diep in de schulden. Mogen ons huis houden, mogen ons huis niet houden. Mocht allemaal, gelukkig, dankzij God. Maar ik zal heel eerlijk zijn. Mijn naaste liefhebben, ik zeg, want hij ging altijd hardlopen naar huis. En ik dacht bij mezelf, niet meer hè, dus pas op hè. Maar ik dacht bij mezelf, als hij de weg oversteekt, weet ik niet of ik ook snel bij de rem kan komen. Zo erg was het. Ik had mijn naaste niet lief. Ik had een hekel aan die man. Ik haatte hem. Ik mocht hem niet. Goeie vriend. Ja, dank je de koekoek. Echt niet. Goeie boekhouder, zeker voor zichzelf. Ja. Maar door de jaren heen gebeurde er toch iets in mijn hoofd. Gebeurde er toch dingen die mij tot nadenken zetten. Want we zijn ook in die periode dat we aan de schulden zaten en nog steeds zitten trouwens. Maar we zien daarin Gods leiding. We zien erin dat God de hand erin heeft. Dat hij ons bijstond in alles wat we nodig hadden. En ik heb het u wel eens verteld. Soms op het laatste nippertje. Maar oké, we kregen. Om de hypotheek te betalen. Of om eten te kopen. Of evengoed wat. Ja. En mijn zoon, die ging op zichzelf wonen. En die zei van ja, die goede boekhouder van jou heeft een tapijtzaak. Ik denk, ja, dat klopt, voor mijn geld. En hij is hartstikke goedkoop. En het is voor zolder. En ik zou graag bij hem een stukje tapijt gaan kopen. Wat vind jij ervan? Ik weet hoe jij erover denkt. Haha, toen maakte hij een denkfout. Ik zei, nou weet je wat, ik ga met je mee. Leuk, gezellig. Dus ik ben met hem meegegaan naar die winkel. En die goede vriend herkende mij niet. Vond ik al vreemd. We kwamen met elkaar in gesprek. En ik zei op een gegeven moment tegen hem, ik zal zijn naam niet noemen, maar het gaat lekker of niet? Ja, het gaat heerlijk. Het is druk, het is mooi man. Goed te horen. Ik zeg, ik heb vroeger ook in de... Oh, zegt hij, wacht even, Cor. Wow, wat een openbaring, dacht ik bij mezelf. Jee, wat hebben we een mooie periode gehad, hè? Nou, daar wil ik het liever niet over hebben, over die periode. Zeg maar, ik ben blij dat het met je goed gaat. Ik ben blij dat het met je gezin goed gaat. En ik amuseer me, en jij ook zo te zien. Dus, wat mij betreft, klaar. En als ik hem nu zie, ben ik niet luidtoeterend aan het zwaaien of zo, maar denk ik van, ja, oké, weet je, het is goed. Hij heeft zijn leven, ik heb mijn leven. En op die manier gaan we door. Je naaste liefhebben. Best wel lastig soms. Hè, die mensen die nu in winkels geplunderd zijn. Ja, je moet wel je naaste liefhebben. Die man of die vrouw die binnenkwam. Ja, moet je wel liefhebben. Ja, maar hij heeft mijn eten weggestolen. Ja, maar je moet hem wel liefhebben. Je moet wel van hem houden. Nou, ga daar maar eens aan staan. Geloof zonder daden is hetzelfde. Heb ik hier staan. Als een lichaam zonder adem. Of als een auto zonder benzine. Het is er wel, maar je hebt er niks aan. Het is nutteloos, het is dood, waardeloos. Eigenlijk is een doodgeloof dus niet eens een geloof. En als wij wat we geloof noemen niet vertalen in liefdewerk, is het ook geen geloof. Is het mogelijk dat wij hier op comfortabele wijze Gods woord horen, dat we God aanbidden, terwijl we tegen degene die geen eten hebben en geen kleren hebben zeggen, het gaat je goed, hou je warm, zorg dat je wat te eten krijgt en er dan verder niets aan doen. Dat is niet Gods woord in de praktijk brengen. En ik denk dat we met elkaar er eens over na moeten denken. En dat we elkaar moeten helpen om tot actie over te gaan. En ik zie ook in de gemeente de laatste weken daar best wel een kentering in komen. Ik zie dat mensen inderdaad bereidwillig zijn dingen te doen. We hebben geleerd als raad dat we u persoonlijk aan mogen spreken en u persoonlijk mogen vragen, zou u dit of zou u dat willen doen? We hebben eigenlijk nog niet één keer gehoord van, nee, ga ik echt niet doen. Dat durf ik niet, dat doe ik niet. Zou kunnen, hè? Maar laten we dan met elkaar gaan kijken van, oké, maar wat zou u dan wel kunnen doen? Wat zou u dan wel willen doen in de gemeente? En ik denk dat u daar ook eens over na moet denken. De gemeente bestaat niet alleen uit Janneke en mij, uit de oudste raad. Nee, de gemeente bestaat uit, nou gokkie, 15, 16 mensen die we nu hebben. Maar vorige week ook 2 of 23 geloof ik dat er zaten. 24, nou moet je nagaan. De zuster die heeft in ieder geval goed geteld, ook goed opgelet op het woord. Ja, dat is mooi, 24 moet je zien, hè. Dat is gemeente, dat is met elkaar op stap gaan. Dat is samen schouder aan schouder staan in de wijngaard van onze Heer Jezus Christus. Stappen nemen aan zijn hand. Laten we als kerk leren onze plicht met betrekking tot de samenleving te verstaan. Want wij hebben als kerk een plicht. Laten we er als gemeente eens over nadenken wat we kunnen doen om anderen met het evangelie te bereiken. Juist nu. Juist in deze tijd. En natuurlijk weten we heel goed wat we niet kunnen. We weten dat we niet huis aan huis kunnen gaan. We weten dat we niet een groot iets kunnen organiseren. We weten dat we niet met meer dan, nou ja, 4, 25 mensen, waar vorige week, dat een beetje het matje is. We weten precies wat we niet kunnen. We hadden vorige week dinsdag een afscheid van Nico als adviseur. En toen kwam deze vraag ook op tafel. Wat kunnen jullie als gemeente betekenen? Wat kunnen jullie doen in deze tijd voor de wijk waarin we zitten? En Nico die zei ook, van broeder Nico zei ook van ja, als ik eerlijk ben, ik weet het niet. En dat beaamden we eigenlijk alle vier, zowel broeder Bas, zuster Janneke en mijn persoontje. We weten het niet. We weten niet wat we op dit moment kunnen doen door alle beperkingen die ons zijn opgelegd. En daarom leggen we de vraag ook nu vandaag bij u neer. Wat zouden we kunnen doen in deze tijd om ons geloof uit te dragen? Om ook woord en daad niet van elkaar af te zien. En je kunt inderdaad bellen wat broeder Willem zegt. Tuurlijk, dat is een van de dingen. Maar laten we, denk eens over na en kom inderdaad met ideeën, elkaar bellen, noem het maar op. En dan gaan we kijken met elkaar of we het ook uit kunnen werken. Laat uw geloof een levend geloof zijn, zodat we levende bouwstenen zijn. En zeg niet, het is niet mogelijk. Jezus is ons voorgestaan gegaan. En hij heeft het goede voorbeeld achtergelaten. Want hij kwam ook in situaties terecht waarvan je soms dacht van, hoe ga ik hiermee om? Maar wat was er, wat we kunnen leren van Jezus, is dat hij afgestemd was op zijn vader. Alles overlegde hij met zijn vader. Ja, hebben wij als raad al niet gebeden? Ja, tuurlijk, hebben we ook gedaan. Alleen het antwoord is er nog niet. Maar het antwoord komt nu wel van u, van ons. Samen op weg gaan, dat is toch dat lied wat we wel eens zingen met elkaar? Nou, dat betekent samen, betekent met z'n allen, hè? Dat u niet zegt, ja, nu doe ik even een stapje terug, nu wordt het moeilijk. Ja, het is ook best moeilijk. Soms is het echt moeilijk. Maar met elkaar en onder de leiding van Gods geest, lieve broeders en zusters, komen we eruit. Dat heb ik hier ook opgeschreven. Het is zeker dat de weg waarop hij ons leidt, hij ons met zijn geest wil bijstaan. En zo belangrijk is dus de Heilige Geest. Hij is volmaakt gelukkig als hij ziet hoe het geloof bij zijn volgelingen leeft. Nou, ook weer eens iets om over na te denken. Zou Jezus gelukkig zijn met mijn leven? Ik ga daar geen oordeel over uitspreken. Dat kan ik niet, dat mag ik niet. Maar die vraag moet u zichzelf maar stellen. Zou hij gelukkig zijn met de manier waarop ik op dit moment leef? Ik krijg een hoop huiswerk mee vandaag. En ik ga ervan uit, lieve broeders en zusters, dat het woord van vandaag helder is. Je hoeft niet gestudeerd te zijn om het allemaal te snappen. En de vraag is, en ook die, ja, nog een keer. Verkeerde kant. De vraag is, heeft de preek en hebben de preken van de afgelopen weken ons ook veranderd? Ik weet niet of je nog kunt herinneren waar de afgelopen preken over zijn gegaan. Maar als u goed luistert, dan ziet u dat als rode draad er doorheen loopt, dat wij Gods woord moeten uitdragen. Dwingen de preken ons tot nadenken. En misschien zelfs tot een andere levensstijl. Die vragen mag je mee naar huis nemen zometeen. Daar mag je over nadenken. Alles hangt dus af wat wij doen met het woord van God. En de proef op de som zal ons uitwijzen of ons geloof dood is of levend. En ik hoop het laatste. Amen.